Ja.
Dank u. Goedemorgen, Helmut. Dank u wel. Fijn. Voordat we naar onze tekst gaan van deze morgen, toch nog eventjes terug naar mijn vorige preek van juist voor de zomer, denk ik dat ik hier was. Heeft nog iemand idee waar het toen over ging? Wilt u mij bemoedigen alstublieft, weet u het nog? Nee, niemand, hè? Niemand heeft het meer? Bijbelmemorisatie. Weet u wel? Dus ik begrijp dat iedereen eraan begonnen is. Oké, goed. Eén kant jammer, want het is fantastisch, mensen. Mag ik het nog een keer benadrukken? Het is het beste voedsel voor uw geestelijk leven. Om het woord van de Heer niet alleen maar te lezen, niet alleen maar te horen, niet alleen maar te bestuderen, maar het van buiten te leren. En ieder op zijn eigen manier. Ik hoorde van een week van een man in Amerika, 100 jaar. Die heeft de eerste Petrusbrief van buiten geleerd. 100 jaar. Dan kunt u het ook. Dus niemand kan zeggen, ik ben te oud. Zelfs Jan niet. Niemand kan het zeggen. Ja? Niet iedereen kan dat, dat weet ik wel. Maar al is het maar een heel klein stukje. Het is zo goed en de Heer zegent dat. Ik hoorde van een man die deed moeite om Johannes 3 vers 16 uit zijn hoofd te leren. Dat kennen we allemaal waarschijnlijk. Hij niet en het lukte niet. Maandenlang oefenen en altijd had hij weer een woordje fout. En het lukte niet. Uiteindelijk is het gelukt. Nu kent hij 5000 teksten. 5000. De Heer, alsof de Heer heeft gezegd, ik wil je even testen. Hou je vol met Johannes 3 vers 16? Ja? Of geef je het op? Hij hield vol en toen kwam de zegen. Ja. We gaan het woord van de Heer op. Ik heb trouwens een foldertje erover gemaakt. Ik had het vorige keer nog niet bij, denk ik. Bijbelmemorisatie ligt daar een stapeltje met alle informatie. Goed, dus ze zegt, oké, ik ga eraan beginnen. Ja? Anders zal ik het de volgende keer in Helmut nog een keer aanhouden. Nee. Het is wel belangrijk, ja, het is echt zo belangrijk dat, en we kennen dat niet zo goed meer, maar het is een grote zegen voor het geestelijk leven. Mag ik met u gaan naar het laatste boek van de Bijbel? Leo en ik hebben vanochtend al openbaringen open gedaan. Tenminste, hij deed openbaringen open. En we hebben al twee tekstjes besproken en ik wil dat met u ook doen. Maar mag ik u misschien voorlezen vanaf vers 4 in het eerste hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 1, vanaf vers 4 tot 8. De openbaring van de Heer Jezus Christus aan zijn gemeente via Johannes. Daar staat, ik heb de NBG vertaald, Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeboren der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. En dan de tekst voor deze morgen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dat gaat over de zichtbare en toekomstige en heerlijke verschijning van onze Heer Jezus Christus, ons Heiland, die komt. Duidelijk. Duidelijker kan de tekst niet zijn. En dat is een onderwerp wat zeer regelmatig moet klinken vanaf deze plek, maar in de Bijbelstudie en op andere plekken. Want dat is uw hoop, dat is uw toekomst, dat is het erfdeel der heiligen in het licht, zoals de Colossensebrief dat zegt. Heerlijk. En het begint met een woordje van 3 letters, en we mogen nooit over de kleine woordjes heen lezen. Daar staat, zie. Hij komt met de wolken. Dat betekent dat we onze ogen moeten open doen, toch? Dat we niet moeten zitten slapen. Ik ben ook blij dat ik al 9:45 mag preken in Helmond, dan is iedereen nog wakker. Toch? Niet om 11 uur. Nee. Dan is iedereen al moe. Maar u bent nog wakker. Zie. Het eerste woordje wat staat. Zie. Met andere woorden. De gemeente mag geen slapende gemeente zijn. Dat moet een wakkere club zijn. Dat moeten mensen zijn die zeggen. Ik heb mijn ogen open. Ik wil zien wat er te zien is. Ik wil niet zien wat ik niet moet zien. Maar ik wil zien wat ik wel moet zien. Daarom begint het. Het is een bevel. Zie, dat staat heel vaak in de Bijbel. Johannes zei, Johannes de Doper, andere Johannes, die zei, zie het Lam Gods. Toch? Zie, doe je ogen open. Hadden ze nog nooit gezien. Zelf kende ik ook niet, zei ik, wist niet wie het was. Maar nu weet ik wie het is. Zie het Lam Gods. Zie de plaats waar hij gelegen heeft, zei de engel. In Matthäus 28. Zie de plaats. Kom eens kijken, kom dichterbij. Doe je ogen open, ja? Zie het plaats waar hij geleefd. Altijd weer het bevel. Zie wat belangrijk is om te zien. Kom en zie. Hoe vaak staat dat in de Bijbel? Kom en zie. Ja, staat er heel vaak. In het Oude Testament begint het al. Daar staat, zie, zegt de Heere God. Ik hou u heden de zegen en de vloek voor. Kies maar. De zegen, het leven en de dood. Zegen en de vloek. Kies maar. Zie, ik hou het u nu voor. Let op. Nu kiezen. Ja, dat is een verplichting. En de Heer Jezus zegt, zijn laatste woorden bijna op deze wereld. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Overal zit je dat woordje zie. Dat is een bevel. Waar kijken wij naar de hele week? Ja, van alles. Van alles zien we. Je ogen zijn moe van wat kijken de hele dag en de hele week door. En je hele leven door. En maar de Heere God zegt, zie de dingen die ik je wil laten zien. En in onze tekst zegt, zie hij komt met de wolken. Aan wie is dat gericht? Aan u en mij. Hoe weten we dat? Vers 4 zegt, aan de 7 gemeenten. Nu, Helmond hoort niet bij de 7 gemeenten, dat weet ik ook wel. Maar aan de gemeenten. Ja, aan de gemeenten. Niet aan de wereld, aan de gemeente. De gemeente moet zijn ogen open doen, staat daar. En zegt, zie, hij komt met de wolk. Het is gericht aan de gemeente. Een wakkere gemeente. Die vooruitkijken naar wat komt. Niet alleen terugkijken wat geweest is. Niet alleen zien wat we nu hebben. Het hier en nu, wat zo belangrijk is in veel kerken. Het gaat bijna nergens anders over dan hier en nu. Maar de Bijbel zegt, zie, hij komt met de wolk. Wij kijken vooruit. En niet alleen wij. Er staat ook zij die hem doorstoken hebben. Het Joodse volk die hebben dat gedaan. Ook zij zullen ze hem zien komen op de wolken. Is fantastisch toch? Dat ook zij dat zullen zien. Oké, ze zullen zich wild schrikken op dat moment. Zeggen, oh, wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Maar ze zullen tot inkeer komen. Ook zij die hem doorstoken hebben. Dat stond trouwens al in Zacharia 12 vers 10. In het Oude Testament staat dat al. Dat ze zullen zien die hem doorstoken hebben. Dat is niet nieuw in Openbaring. Dat stond al lang in Zacharia. Staat het al lang. En dan staat er niet alleen zij maar. En alle stammen der aarde. Alle stammen der aarde. Alle geslachten der aarde. Wat doet u dat aan denken? Nee, alle geslachten der aarde, die uitdrukking. Dat staat in Genesis 12 vers 3. Als Abraham geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën, dan zegt God tegen hem, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En in het laatste boek, Genesis is het eerste boek, het is het laatste boek, staat het opnieuw. Alle geslachten, alle stammen der aarde zullen hem zien komen op de wolk. En dan vraagt u zich af, hoe gaat dat zijn? Want de wereld is toch rond? Heb je zich dat wel eens afgevraagd? Waarschijnlijk wel, hè? De wereld is er rond. Hoe kunnen nu alle stammen tegelijkertijd zien dat u komt? Ik heb geen idee. U ook niet. Maar de Heer weet wel wat hij moet doen. Laat ze iemand tegen mij, ik heb de oplossing. Dat wordt allemaal op je schermpje zichtbaar. GSM staat niet in de Bijbel. En God is niet afhankelijk van het internet. Stel je voor dat ze uitvallen. Hè? Nee. Daar is hij niet afhankelijk van. Maar er staat wel, alle volken zullen hem zien komen. Dat wil niet dat zeggen dat ze allemaal tegelijkertijd zullen komen. Zullen zien dat hij komt. Want er zijn een aantal aanwijzingen in de hele Bijbel. Dat hij op verschillende plaatsen komt. Dat hij op verschillende plaatsen zal verschijnen. En misschien dat sommige mensen misschien een dag later zullen zien. Ik weet het niet. Ik weet het ook. Maar is ook ons probleem helemaal niet. Helemaal is geen probleem, maar het is wel leuk om over na te denken. Als u naar Habakkuk hoofdstuk 3 gaat, dan staat daar, Habakkuk hoofdstuk 3, daar staat dat God verschijnt in Teman. Ik heb een aantal teksten, hoef ze niet allemaal op te zoeken vandaag. Maar daar staat, God zal verschijnen in Teman. Weet je wat Teman is? Teman, dat is als u van de Dode Zee naar het zuiden rijdt. Ja, naar Jordanië, zo richting Eilat, naar de uiterste zuidelijke punt van Israël. Door de woestijn, helemaal in het oosten daar. Dan kom je bij Teman. Dat is Jordanië. Bij Jordanië. En dan staat er bij Teman, staat er een bord langs de weg. Paran. Dat is de volgende. Want Habakkuk zegt, hij zal verschijnen in Teman en hij zal verschijnen in Paran. Paran, dat is die camping waar de Joden uit Egypte hebben gekampeerd voordat ze richting het beloofde land gingen. Paran. Ook daar zal hij verschijnen. Wist u, die oude testamentische profeten, die oude man uit het Oude Testament, die hadden het al over de verschijning, die ik net heb voorgelezen uit de Openbaring hoofdstuk 1 vers 7. Daar hadden ze het al over. Die wisten niet waarover ze het hadden. Maar ze hadden het er al over. Die spraken al over de dag dat de heiland zou terugkomen op de wolken. Ver in de toekomst voor hun. Ver in de toekomst voor hun. Misschien heel dichtbij voor ons. Maar zij spraken daar al over. En als u die oud-testamentische profeten leest, dan valt u van de ene verbazing in de andere. Als u naar Jesaja 19 staat, dan staat, hij komt op een wolk naar Egypte. Op een wolk. Dat is toch een aanwijzing dat het over hetzelfde gaat. Jesaja sprak al dat hij ook in Egypte zal verschijnen. Zacharia 14, Oud Testament, daar staat dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is niet Teman, dat is niet Paran, dat is niet Egypte, dat is Jeruzalem. En Openbaringen 16 vers 16 zegt, hij zal verschijnen in Harmageddon, dat is bij Haifa. Dat is niet Jeruzalem, dat is in midden Noord-Israël. Aan de kust, bij de Karmelberg, waar Elia was. Daar zal hij ook verschijnen. Dus, ik wil maar zeggen, er zijn verschillende plaatsen, verschillende aanwijzingen. Een beetje raadselachtig nog maar in de Bijbel, dat hij overal zal verschijnen. Elk oog zal hem zien. En hoe dat precies gaat, mensen, maak u geen zorgen. Maar hij komt met de wolken, daar moeten we ons mee bezighouden, dat dat komt. En die oude profetieën, die hebben het daar al over. Als je naar Micha 1 gaat, dan staat daar in de... Mag ik het u voorlezen? Misschien wel goed om te doen, hè? In Micha 1, in het oude... Dus Micha 1, ik heb het hier. Ik lees u voor. Hoort gij volken allemaal, dus iedereen. Merk op, gij aarde en haar volheid, opdat de Heere getuige zij tegen u, de Heere uit zijn heilige tempel. We weten uit Openbaringen dat God een tempel heeft in de hemel. Hoofdstuk 11. Want zie... Staat het weer? Want zie, de Heere gaat uit of staat op van zijn woning en hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde. Dat is nog niet gebeurd. Heel oud boek, zag je, dat is nog niet gebeurd. Maar hier staat dat God straks opstaat van zijn troon. Mensen, hoe vaak staat in de psalmen? In de psalmen wordt heel vaak gezegd, Heere, sta op. Dat betekent, doe er iets aan deze ellende. Sta op, kom als rechter. Spreek het laatste woord. En hier staat voorspeld in Micha hoofdstuk 1 dat God een dag heeft waarop hij zal opstaan van zijn troon. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij nederdalen en treden op de hoogten der aarde. Zacharie of Micha. De oude Micha, lang voor de Heer Jezus. Die sprak al over dat hij komt en zal staan op de wolk. Nahum, het volgende boek, mag ik u een paar versen daaruit voorlezen. Nahum leest u ook niet elke dag, ik weet het. Hoeft ook niet, maar af en toe wel. Af en toe wel. Nahum hoofdstuk 2, ik lees het u voor. En let u zelf maar op wat u hoort over de toekomstige dingen die komen over de Heer Jezus die terugkomt. Een naijvere God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en vol van grimmigheid. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders en toornig blijft hij tegen zijn vijanden. De Heer is langmoedig, doch groot van kracht en de Heer laat geenszins ongestraft. In een wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten. Hij dreigt de zee en doet haar opdrogen, alle rivieren legt hij droog, Bazan en Karmel. Bazan is in Syrië en Karmel is bij Haifa. Verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt. De bergen, nu komt het, de bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. De aarde rijst voor hem op, ja, de wereld en al haar inwoners. Dat is nog niet gebeurd, hè? Daar komt eraan. Nahum, onbekend boekje in het Oude Testament. staat dat hij komt. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toren? Dat komt. Gods toren komt. Dat is de beschrijving van hij komt op de wolken. Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur. En de rotsen springen voor hem aan stukken. Onthoudt u dat. Als de Heer Jezus komt, splijt de Olijfberg midden door. Is dat allemaal voorspeld? Dit is fantastisch. En als u Habakkuk 3 helemaal zou lezen, dan lees je over de lichtglans, over de oordelen, over het schudden van de aarde. Dan staat het de tenten van Arabië. De tenten van Midian. Waar is dat? Dat is Arabië. De tentkleden zullen schudden. U kunt die prachtige Arabische tenten voorstellen daar in de woestijn. Die zullen schudden als hij komt. Niet alleen de bergen, zelfs de tentkleden. Allemaal voorspeld in detail. Mag ik u daar een paar dingen over zeggen? Het eerste, de komst van onze Heer Jezus Christus, die voor de deur staat, mensen, zou de grootste en moet de grootste en belangrijkste verwachting zijn van christenen. Niet vandaag, niet morgenochtend, maar dat hij komt. Dat moet in ons hoofd, bij ons voorhoofd, niet in ons achterhoofd, maar in ons voorhoofd zijn. Dat moet belangrijk zijn, daar moeten we naar uitkijken. Als ik naar de Thessalonicense brief lees, Paulus schrijft een brief aan de mensen in Thessalonica, in Griekenland, vele jaren later natuurlijk, en hij beschrijft dan hoe de mensen vertellen hoe die mensen tot geloof gekomen zijn. Jan heeft mij juist verteld hoe hij tot geloof gekomen is. Prachtig verhaal. Maar dat is al 2000 jaar oud. Niet van Jan, maar van de Thessalonicense. Ja? Ja? Nee, Jan is nog maar 90. Dat kan niet. Hè? Dus hier staat, want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe, drie dingen, hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Ja, zijn oude leven verlaten. Om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is nu. Ja. En uit de hemelen verwachten zijn zoon, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus de christelijke gemeente van 2000 jaar geleden, die was dus vaak meer bezig met de toekomstige dingen dan onze gemeente van vandaag, die veel dichter bij de wederkomst zijn uiteraard dan zij. Want wat deden zij? Ze hebben zich bekeerd van de afgoden, ze zijn de levende God gaan dienen, en zij verwachten uit de hemelen zijn zoon. Dat hoorde in één pakket. Dus de eindtijddingen waren niet een studie voor gevorderden. Ben je 10 jaar christen, dan gaan we jou eens wat onderwijzen over de... Nee, dat hoorde er direct bij. Als je tot geloof kwam, dan kwam je bij een club die met z'n allen zaten uit te kijken naar de komst van de Heer Jezus. Daar hoorde je het meteen bij. Is dat vandaag nog zo? In veel gemeentes niet. De jeugd weet daar niks meer over. Dat is spijtig, dat is vreselijk. Dus we verliezen enorme rijkdommen als we dat niet meer weten. En dan staat er hier in dat versje in Thessalonicense dat Jezus die ons verlost van de komende toren. En het woordje van, dat betekent gewoon eruit. De Heer Jezus verlost ons niet alleen maar van het komende oordeel, aan het einde van de openbaring, maar van de komende toren, van de verdrukking die over deze wereld komt. Die beschreven staat daar in al die oude testamentische profeten. Wist u dat? Je hebt de verdrukking en wij worden daaruit behouden. Uit de toren. Het is fantastisch om naar uit te kijken. Ik geloof dat wij worden opgenomen straks voor de grote verdrukking. Dat als hij komt voor deze wereld, dat hij eerst ons komt halen. Ja? Hij komt ons daaruit halen. Die 7 zegels en die 7 bazuinen en die 7 schalen worden niet op uw hoofd uitgegooid. Als u die verschrikkelijke dingen in openbaring leest, het komt niet op uw hoofd. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En daar kijkt de gemeente naar uit. De gemeente wordt eruit gered. Ja? En daarom spreekt Paulus in de Thessalonicense brief en al de andere brieven en overal gaat het over de opname en de verschijning. Maar dan moet u goed opletten, over welke verschijning hebben we het dan? De opname wordt ook wel eens de verschijning genoemd. Maar dat is de verschijning voor de heilige. Hij komt eerst, hij verschijnt eerst voor u en voor mij, voor zijn gemeente. Heel eventjes, hup, en we worden in een oogwenk weggerukt. Maar dan staat er, is ook een verschijning met de heilige. Wat is dat? Dat als hij straks met zijn heilige weer terugkomt. Er zijn dus 2 verschijningen. Dus als u een verschijning leest, dan moet u even opletten, welke verschijning is het? Is het die voor of is het die met? Ja, daar gaat het over. En dat is heerlijk om dat te weten. Beide die verwachtingen, zowel de opname als de wederkomst, moeten een geweldige verwachting zijn van ons christen. Dat moet een dagelijks iets op je bord zijn, want daar geniet ik van. Ja, dat eet ik, daar kijk ik naar uit. Titus 2 zegt hetzelfde. Ik lees u voor uit Titus, een heel klein briefje aan het einde van het Oude Testament. Daar staat in 2 vers 13. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Onze grote God en Heiland, hoort u? Jezus wordt hier God genoemd, ja. Christus Jezus die zich voor ons heeft overgegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Dus in elke van die brieven zegt Paulus, mensen, er is een verwachting. Kijk niet alleen maar terug wat geweest is, jouw bekering, niet alleen vandaag, maar ook wat er komt. Dat is een heerlijke verwachting. De verworpen Heer Jezus, de heiland die ze toen niet moesten, kruisig hem, de verworpene, die komt straks terug. En wij staan aan de zijde van de verworpenen. Heeft u het al gemerkt in uw leven? Wij horen bij de verworpenen. De wereld zegt, die Ari, dat is, moeten we niet hebben. Met zijn rare geloof. Dat is de verworpenen. Die hoort bij die verworpenen. Maar de Heer Jezus komt straks terug. Niet als de verworpenen, maar als de koning der koningen. En Romeinen 8, ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Romeinen 8, heerlijk hoofdstuk. Daar staat, wij zijn... Om zijnentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. U hoort bij de slachtschapen, bij de verworpenen. De wereld moet ons niet, ja? En wij horen daarbij. Maar straks horen we bij de overwinnaar. Nu al natuurlijk, maar straks zal de wereld dat zien. Deed me denken aan David en dat verhaal als David... door zijn eigen zoon vervolgd wordt. Kent u dat verschrikkelijke verhaal? In 1 Samuel 22. Dan gaat hij schuilen in de grot van Adulam. En dan zit hij daar niet alleen, maar zijn vrienden zijn er ook. Die bij hem willen horen. De verworpenen, moet je voorstellen, je wordt vervolgd door je eigen zoon. Kan het erger? Het kan niet erger. En David heeft dat meegemaakt. En die schuilt in die grot. En hij zit daar met zijn vrienden. Op de vlucht voor zijn eigen kind. De verworpenen. En dan staat er dat hij later wordt die koning. En wie werden die ministers? Zijn vrienden. Zijn vrienden. Wij horen bij de verworpenen. Weet u wat u straks gaat doen? Met hem regeren. We zijn de ministers voor de toekomst. Begint u maar vast te studeren. Toch? Dat is een job. Dat is een job. Ja, we zijn verworpen, we horen er niet bij mij. Maar straks komt hij op de wolken en hij zegt, en jullie zullen met mij regeren. En de wereld zal moeten luisteren. Hij zal regeren met een ijzeren knots, staat er in Psalm 2. Onvoorstelbaar. Wat een heerlijke ding als je naar uitkijkt. De verschijning die straks de wereld zal moeten erkennen. Ze moeten hem nu niet. Maar het oudste boek van de Bijbel, dat is niet Genesis, dat is Job. Job is het oudste boek. En Job in hoofdstuk 19 vers 25, daar zegt Job, ik weet... dat ten laatste, zal hij op het stof optreden. Dat is een oude manier van zeggen, zijn voeten zullen weer staan op het stof van deze wereld. Ten laatste zullen zijn voeten op het stof optreden. En dan zal hij het laatste woord spreken. Dat zei Job al. Het oudste boek van de Bijbel. Die keek al uit, ik weet dat mijn verlosser leeft en ik weet... dat ten laatste zijn voeten zullen optreden en zullen komen. Ja? En zullen staan op deze weg. Hij zal het laatste woord spreken als hij komt. Jesaja hoofdstuk 2. Alle volken zullen heen stromen naar Jeruzalem. En machtige naties zullen zeggen, kom, laat ons optrekken naar de berg van het huis Sion, van het huis Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord des Heren uit Jeruzalem. En dan zal hij richten tussen volk en volk. En ze zullen hun zwaarden, je kent het wel, ja, omsmeden tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Dat komt eraan, Jesaja hoofdstuk 2 en Psalm 2, ik zei het al. Hij komt, Job zei het al, hij komt straks om te regeren. Dat moet een geweldige verwachting van de gemeente zijn. Mag ik u nog een versje voorlezen, lezen die erover gaat in 2 Timotheus hoofdstuk 4... Timotheus moet ik je zeggen. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7 en 8. Daar staat, Paulus beschrijft daar zijn leven. Hij zegt, hij zit in de gevangenis in Rome, zijn laatste uren, zijn laatste dagen. En hij schrijft er nog een brief, heel snel, aan Timotheus, zijn beste vriend. Ja? Voorgangertje, jonge kerel nog. Maar Paulus zat daar in de gevangenis in zijn laatste dagen. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat een prachtige uitdrukking. De christengemeente is een groepje mensen, simpele mensjes, die de verschijning van de Heer Jezus lief hebben. Zo wordt de gemeente beschreven. Wat een armoede vandaag als het daar niet eens meer bijbelstudies over gegeven worden in sommige gemeentes. Vorige week was ik in de gemeente en de oudste moest toegeven dat daar nooit onderwijs over was. Hoe kun je dan de verschijning van de Heer Jezus lief hebben? Als je je Bijbel niet open doet. Als je niet leest wat de eerste christenen lazen en belangrijk vonden. Dat is erg. Niet alleen zij, maar alle die de verschijning van hem lief hebben. Dat zijn de mensen die met vreugde kunnen zeggen, zie hij komt met de wolk. Dat zijn die mensen. Die zijn verschijning lief hebben. En de vraag is, hebben wij zijn verschijning lief? Als hij straks verschijnt en gaat recht spreken over deze wereld, kijkt u ernaar uit? Wordt u ook af en toe misselijk over wat er gebeurt in onze wereld? Het is niet meer te bevatten soms. Ja? Niet meer te bevatten. Maar wij hebben zijn verschijning lief waar hij gaat zeggen, en nu is het gedaan. Punt uit. En nu gaan we het anders doen. Hij gaat regeren vanuit Jeruzalem met een ijzeren knots. Ze zullen moeten luisteren. Heeft ze die verschijning lief? Ik kijk daar naar uit. Als vanuit Jeruzalem de vrede langzaam zo over de wereld wordt uitgestrooid. Ja, kilometer na kilometer. En al die mensen niks meer te zeggen hebben. Ze zullen moeten luisteren. Zalig zij, zegt hij in de bergreden al, zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is een andere manier van zeggen, die uitkijken, die de verschijning lief hebben. Die uitkijken naar het punt in de tijd dat hij zegt, en nu zal ik op het stof optreden. En ik ga recht spreken. En al die teksten die daarover gaan. De vraag is, hoe kan ik zijn verschijning lief hebben? Hoe kan ik dat vandaag al doen? Door het alleen maar te weten? Nee. U kunt die verschijning lief hebben door de dingen te haten die hij haat. Je zegt, christenen mogen niet haten. U moet haten. Het moet. We moeten haten wat God haat. Alle zonde, alle vuiligheid. U moet dat haten. Ja? En dan heeft u hem lief. Want dan kijkt u uit naar de dag dat hij zegt, nou, al die gehate dingen doe ik nu weg. Ze zullen er niet meer zijn. Onvindbaar. En dus dat betekent dat je nu al weg doet, praktisch weg doet uit je leven wat er niet hoort. Wat hij zegt, dit haat ik, dit is niet goed. Ja, dit wil ik niet vinden in je leven. Dit wil ik niet vinden in je huis als ik binnenkom, als ik straks kom. Als u zegt, ja, ik wil de boel opruimen, dan bent u iemand die zijn verschijning lief heeft. Ja, dat u zegt, u mag binnenkomen. Ja, wacht nog even, misschien moet ik even eens opruimen. Ja. Maar als het weg is, kom, ik heb uw verschijning lief, want er is niets wat ik te verbergen heb. En u kent al mijn gedachten, u kent al mijn moleculen in mijn lichaam, u weet alles van mij. Maar ik heb niks meer te verbergen. Gaat dat lukken? Nee. Maar er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja? Dat is geweldig. Hoe kan ik dat doen? David zei het al in Psalm 139. U kent die beroemde psalm. Zie of bij mij een heilloze weg is. Heer, is er nog iets op te ruimen? Als ik daarmee bezig ben, dan ben ik iemand die zijn verschijning lief heeft. Ja? Die moet zeggen, hij is er. Wat een rommeltje hier. Ik moet alles nog opruimen. Dan bent u niet iemand die zijn verschijning lief heeft vandaag. Ja, maar als we dat wel doen, dan is dat wel zo. En als er zonde is, er is vergeving voor alles. Ja. Puntje 3. Mensen, dit mag niet alleen maar een bijbelstudie zijn, of een fijne preek, of een bijbeltekst. Dit moet ook een deel zijn van onze boodschap aan de wereld buiten. De verschijning van de Heer Jezus Christus moet een deel zijn van onze evangelisatieboodschap. Dat hoort erbij. Niet alleen maar Jezus houdt van jou en hij heeft jou een fijn leventje beloofd. En hij doet alles weg uit het verleden. Maar ook hij komt. We moeten durven zeggen, schiet op. Hij komt eraan. Bent u klaar? Vroeger deden we evangelisatiecampagnes met een grote witte tent. En er stond een bordje boven de deur. Is hij uw redder of uw rechter? Daar had je die boodschap nog. Vandaag is het alleen maar redder. Wie spreekt er nog over de rechter? Maar dat moeten we wel doen, want hij komt. Toch? Is hij niet uw rechter? Hij is uw rechter. Ja? En als u hem niet kent, dan hebt u grote problemen. En we zien dat ook op het moment, op de hemelvaartsdag. Handelingen 1. Als de Heer Jezus zijn voeten van de olijfberg optilt en naar de hemel gaat. Dan staan die apostelen staan omhoog te kijken en denken, hoe? Een wolk, zie je niet meer? En dan weet je wat er gebeurt. Dan komen de twee engelen en zeggen, wat staat je omhoog te kijken, manneke? En dan zegt wel, hij is weg. Maar hij zal terugkomen, zeggen ze dan. En op de wolken. En zijn voeten zullen weer staan op de olijfberg. Waar ze toen stonden. Op dezelfde plek. Met andere woorden, Pinksteren. Het begin van de gemeente. Handelingen 1. Waar de eerste evangelisatieacties begonnen. Ja. Meteen werd daar de wederkomst aangekoppeld. Dat hoorde er meteen bij. Dat was niet nogmaals iets voor veel later, voor gevorderden. Nee, het eerste wat ze hoorden, hij komt terug. Gaat de wereld in en maakt al de volken tot mijn discipelen, want hij komt terug. Het hoorde erbij. De engelen zeiden, vergeet dat niet te zeggen tegen de mensen, dat hij terugkomt. Ja, dat hoorde erbij. Dus het begin van de gemeente, 2000 jaar geleden, is zoals meteen al gelinkt aan zijn verschijning straks. De laatste dag. De eerste dag is gelinkt aan de laatste dag. En wij zullen, zegt Zacharia, met hem terugkomen. Geweldig. Dus de opname van de gemeente en de wederkomst hoorden er allemaal bij. De zending eindigt straks met de wederkomst. En begon ook weet u waar de eerste gemeente samenkwam? Prachtig beeld dit, prachtig beeld. De eerste gemeente kwam niet samen in een school. Of in een cultureel centrum, of in een mooie kerk. Die kwamen samen, zegt de Bijbel, in de zuilengang van Salomo, in de tempel die er toen nog stond. Ja, die is in 70 na Christus pas verwoest door de Romeinen, weet u. Maar daarvoor, hij stond er nog. Dus de eerste christenen konden nog samenkomen in de zuilengang. Weet u waar de zuilengang van Salomo is? Dat is aan de oostmuur van de tempel. Dus als je vanuit u gezien Jeruzalem... En dan had je het Kidrondal, dat ten oosten van. En dan had je aan de overkant de Olijfberg. Als je er ooit geweest bent. Jeruzalem, Kidrondal, Olijfberg. Dus en aan de oostzijde van Jeruzalem stond de tempel. En de oostmuur keek dus rechtstreeks in het Kidrondal uit. En dat is die muur waar die poort in zit, die nog dicht gemetseld is. Waardoor de Messias straks binnenkomt. Joden geloven dat. Niet dat Jezus de Messias is, maar dat hij daardoor komt. En daarin hebben ze gelijk. Dus als je veel geld hebt en je gaat dood in Israël, laat je je daar begraven als er nog plek is. Duizenden Joden laten zich daar begraven met uitzicht op die poort. Maar achter die poort was de zuilengang van Salomo. En daar kwam de eerste gemeente samen. Met andere woorden, ze keken al uit. Misschien beseften ze het niet eens. Maar ze keken eigenlijk uit. Ze waren al klaar op de plek waar hij komt. Waar de poort open gaat en hij zal binnenrijden. Daar kwam de eerste gemeente samen. Zo ziet u dat de eerste gemeente was meteen gekoppeld aan de tijd die na ons zal zijn. Zijn wederkomst, zie hij komt op de wolken. De gemeente verwacht dus niet alleen maar de opname. Daar kijken we met z'n allen naar uit, ik toch wel. Hè? Dat ik hier niet meer hoef te komen. Nee. Ik hoop dat we nog lang bij elkaar komen. Maar er komt een dag dat het niet meer hoeft. We kijken uit, maar we kijken ook uit nadat hij komt met de zijnen op de wolken. En zijn voeten zullen staan op het stof van deze wereld. Vroeger zongen wij prachtige liederen in de kerk. Toen ik nog een gereformeerd jongetje was in Amsterdam. Toen zong ik liederen waar ik niks van snapte natuurlijk als kind. Of heel weinig. En nu begrijp ik ze iets beter. En een van die liederen was dit, mensen. Misschien kent u het nog. Eens... als de bazuinen klinken. Kent u het nog? Ja. Uit de hoogte, links en rechts. Duizend stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Dan rest ons niets meer dan te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht. Scheurt het voorhang van de wolken. Wordt uw aangezicht onthuld. En vaart de tijding door de volken dat gij alles richten zult. Heer, dan is de dood verzwolgen. Want de schriften zijn vervuld. Zullen we samen de Heer danken. Heer, wat moeten we nog zeggen naar zulke teksten uit uw woord, Heer? Het staat er vol van. Want u bent er vol van, Heer, dat u straks komt. U kijkt daar naar uit. Vergeef ons als wij daar niet naar uitkijken, of veel te weinig. Geef dat het een integraal onderdeel wordt van ons geestelijk leven, van ons denken, van ons zingen, van ons bidden, van ons verlangen, Heer, van ons praktische christenleven. Dat we uw verschijning lief hebben, Heer, want u komt eraan. Zie, hij komt met de wolken. Vader, wij danken u dat dit onze toekomst is. Niet wat we om ons heen zien. Niet wat we in de krant lezen, op de televisie zien vanavond. Maar wat u komt doen. Heer, we kijken daar naar uit met elkaar. Amen. Amen.